Oké, goedemorgen iedereen. Ik heb achter mij gehoord dat de preek ook in het Engels vertaald wordt. Dus als ik te snel ga, geef maar een teken, want het woord voor God is er voor iedereen. Hè. Ondertussen hebben jullie al kunnen zien welk gedeelte van de Bijbel dat ik wil lezen. Matteüs hoofdstuk 18, vers 21 tot 35. Het is eigenlijk een heel gekend stuk, maar ik wil het vandaag er toch over hebben. Toen kwam Petrus bij hem en zei, Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? Tot 7 keer toe. En Jezus zei tegen hem, niet tot 7 keer toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7 keer toe. In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koning die met zijn dienaren afrekening wilde houden. Toen hij begonnen was met afrekenen, werd er iemand bij hem gebracht die een schuld had van 10.000 talenten. Omdat hij niet kon betalen, gaf de Heer het bevel om hem met vrouw en kinderen en alles wat hij had te verkopen, zodat hij zou kunnen betalen. Daarop viel de dienaar voor hem neer en vroeg, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg met die dienaar te doen en hij liet hem vrij. En hij schuld hem het geleende geld kwijt. Toen die dienaar buiten kwam, trof hij een van zijn mededienaren die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal me wat je schuldig bent. Daarop viel zijn mededienaar voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal je betalen. Dat wilde hij echter niet. Integendeel, hij liet hem zelfs gevangen zetten tot hij het verschuldigde bedrag betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij buitengewoon ontstemd en gingen alles wat er gebeurd was aan hun heer vertellen. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei, jij slechte dienaar, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden toen je mij daarom smeekte. Had juist jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou? En zijn heer werd zo kwaad dat hij hem overleverde aan de beulen, totdat hij heel zijn schuld zou hebben betaald. En zo zal het ook mijn hemelse vader met jullie doen, als niet ieder van jullie zijn broeder van ganse harte vergeeft. Ik wil eerst nog even openen in gebed. Heer God, dank u wel, Heer, dat ik hier van voor mag staan, Heer. Maar ik wil u vragen, Heer, wilt u mijn woorden zegenen, Heer? Wilt u uw woorden spreken, Heer? Wilt u uw zegen geven, Heer? Want ik mag zeggen wat ik wil, als u uw zegen niet geeft, Heer, dan zal het allemaal geen uitwerking hebben. Ik wil u ook vragen, Heer, wilt u bij de mensen zijn die hier aanwezig zijn, Heer, wilt u hun harten openen, Heer, wilt u hun geest openen, dat we meer van u mogen leren, Heer, en dat we echt opgebouwd mogen worden, Heer. Amen. Ik weet nog, toen ik tiener was, dan krijg je het boek, de eerste grote mensenbijbel, en ik las deze passage voor het eerst. En ik werd dus een beetje met angst bevat, omdat ik eigenlijk als volgt redeneerde. Als ik niet vergeef, dan vergeeft God mij niet. Dat staat er eigenlijk, hè. En als God mij niet vergeeft, kan ik niet in de hemel komen. Als ik niet in de hemel kom, kan ik alleen maar in de hel belanden. Dus ik moet dus eigenlijk heel snel iemand vergeven. Want stel dat ik die nacht overlijd en ik heb iemand niet vergeven, dan zit ik met een probleem. En dat is eigenlijk, gaat compleet in tegen het concept van vergeven. Ik had het gedacht dat ik moest vergeven, omdat het moet. En eigenlijk als je andere bijbelversen, de vertalingen erop naslaat. De herziene statenvertaling, die gebruikt voor het woord beulen, het woord pijnigers. En de Engelse versie, die gaat zelfs nog verder door te spreken over marteling. En dus kun je hier lezen. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. En in het Engels, then the angry king sent him to prison to be tortured until he had paid his entire debt. Ik heb me de laatste tijd afgevraagd waarom ik moet vergeven. Klinkt misschien een heel gekke vraag. Dat wordt er ingepeperd vanaf dat we klein kindje zijn. Je moet vergeven. Maar ik stel graag heel graag waarom vragen. Als je weet waarom dat je iets moet doen en het principe erachter snapt, dan kun je misschien ook iets meer leren van God. Als je nadenkt over Gods wetten en Gods regels, dan leer je zijn karakter beter kennen. En dan ga je een betere relatie met God krijgen. Als je echter gewoon blindweg zijn regels volgt en er niet over nadenkt, dan loop je misschien die mooie relatie mis. Daarom wil ik vandaag over vergeving hebben. Eerst een definitie van vergeving. We moeten wel weten waar we over spreken natuurlijk. Dus ik heb een ander dik boek geraadpleegd, De Dikke van Dalen. En de definitie over vergeving is als volgt. Vergeving bestaat in een gratuite gave door degene aan wie onrecht gedaan is, aan degene die het onrecht heeft gedaan. En in die gave wordt de daad van de onrechtpleger niet vergeten, maar wordt zij hem niet langer als schuld aangerekend. Vergeving kan volgen op een straf, maar veronderstelt niet per se dat de dader zijn straf heeft ondergaan. Met andere woorden, vergeving ziet dus af van wraak. Goed, Waarom zouden wij dus moeten vergeven? Begin bij het begin, bij God. En een van mijn laatste preken die ging eigenlijk als conclusie dat God liefde was. En dat is hier ook een paar keer heel mooi aangehaald in de liederen en in de gebeden. God is liefde. En in 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 7 tot 8 lezen we het volgende. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is uit God geboren en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. God is liefde. En liefde kan eigenlijk enkel maar tot zijn recht komen als er goede wederzijdse relaties zijn. Als wij door een fout elkaar niet meer willen spreken, niet meer willen zien, dan kan die liefde en die vriendschap eigenlijk niet meer tot zijn recht komen. En dit gaat dus eigenlijk lijnrecht in tegen wat God voor staat en wat hij is. Daarom zegt God dus dat wij alle relaties moeten onderhouden en elkaar moeten vergeven. En in Colossense hoofdstuk 3 staat er, verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En in Efeze lezen we, wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God in u Christus vergeven heeft. God kan het eigenlijk gewoon simpelweg niet aanzien dat liefde voor elkaar niet uitgewisseld kan worden, omdat wij gewoon te koppig zijn om elkaar te vergeven. En dat is eigenlijk een eerste argument waarom dat wij elkaar zouden moeten vergeven vanuit Gods perspectief. Maar ik zei eigenlijk al, ja, binnen een beetje een kleine rebel, hè, ben met dit ene argument nog niet overtuigd. Want God is inderdaad pure liefde, maar ik ben dat niet. Ik bedoel, laat staan dat ik het altijd en overal bij iedereen tentoonspreid. Dus dat argument hier is voor mij niet echt praktisch haalbaar. En daarom ben ik maar naar Jezus gaan kijken. Hè, want hij is tenminste mens geworden en hij kan mij aanvoelen. Maar jammer voor de rebel in mij, Jezus zegt eigenlijk exact hetzelfde als God. Hij geeft op verschillende plekken aan dat wij elkaar moeten vergeven. Net zoals God ons zal vergeven. In Lucas 6, oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, en dan zul je vergeven worden. En zelfs aan het kruis sprak Jezus nog over vergeving. Dat toont dus aan dat voor Jezus vergeving extreem belangrijk is. En dat is eigenlijk ook niet verwonderlijk. Want Jezus was juist naar de aarde gekomen om vergeving te krijgen voor alles en iedereen. In 1 Johannes staat, hij is het die de verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Christenen worden dus opgeroepen om zich steeds meer en meer uit te strekken naar God en steeds meer en meer op hem te gaan lijken en op Jezus te gaan lijken. In Johannes 13 staat, want ik deed het om een duidelijk voorbeeld te geven. Volg mij hierin na, dat zijn de woorden van Jezus. En dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Namelijk Christus, staat te lezen in Efeze. Als je dus het geloof serieus neemt en je wilt echt voor God gaan, dan besef je eigenlijk hè, dat hier inderdaad wel een bevel voor hem staat, maar dat het eigenlijk een zachte aanmaning is om meer en meer op Jezus te gaan lijken en dus ook mensen te willen vergeven. En het is niet langer meer een moeten vergeven, maar je kiest ervoor om op Jezus te gaan lijken en je wilt hem vergeven. Het lijkt allemaal wel iets overtuigender, hè? Jezus is ook mens geworden, die zegt van kijk, ik weet wat je voelt, maar ik vind toch dat je moet vergeven. Maar dat klinkt voor mij nogal hemels. Hè? God en Jezus zitten nu mooi in die perfecte hemel en ik zit hier in de gebroken aarde, er is mij serieus onrecht aangedaan en ik wil dat er iets aan gedaan wordt. Ik heb door wrok geen boodschap aan de hemel, want ik leef vandaag hier en nu in die pijn. En als ik eigenlijk die gevoelens ga opzoeken in de Bijbel, dan zijn er eigenlijk heel sterke argumenten om toch te gaan vergeven, om toch te willen vergeven. En dan spreek ik dus duidelijk over willen vergeven en niet het moeten vergeven, waar we dan mee begonnen waren. Wanneer we christen zijn, is het de bedoeling dat zich dat uit in ons gedrag. En dat kunnen we eigenlijk duidelijk lezen in Filippenzen 4. Broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is. En wat goed bekend staat, kortom, alles wat deugdzaam en loffelijk is. En in 1 Thessalonicense hoofdstuk 5 staat, let erop dat niemand kwaad met kwaad vergeldt, maar wees altijd goed voor elkaar en voor de anderen. Denk maar aan de vruchten van de geest. Hè? Dat is eigenlijk ook zoiets wat dat hier gezegd wordt. Men zou na verloop van tijd een verandering moeten kunnen opmerken in ons gedrag als christen. En als mensen dan vragen naar die verandering van, tja, hoe komt het dat je zo anders bent geworden? Dan hebben wij een opening om over God te spreken. Jammer genoeg, Stopt het voor ons, christen, daar niet? God verlangt niet dat wij harteloos de wet naleven. God verlangt veel meer van ons. Hij verlangt naar ons hart. Matteüs 7, vers 21 tot 23 staat, heel bekende versen. Niet ieder die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Velen zullen mij op die dag zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan? Maar dan zal ik hun openlijk zeggen, nooit heb ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet. God verlangt dus niet alleen dat wij zijn bevelen en regels naleven, maar dat wij dus ook echt ons hart aan God geven. En een hoofdstuk daarvoor gaat Jezus, zegt hij hetzelfde ongeveer. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog slecht is, zal heel je lichaam duister zijn. Als je nu binnenin je het licht duisternis is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de Mammon niet tegelijkertijd dienen. God wil dus eigenlijk ook dat wij onze verborgen gedachten en ons hart laten aanpassen. En dat hebben we ook een paar keer gezongen. Vernieuw een geest in mij. Dat is wat God wil. Met andere woorden, ons geloof zou zich dus ook moeten uiten in onze gedachten. En die wraak, die haat, die woede, zouden we dus ook moeten neerleggen bij God. Dat is te lezen in 2 Korinthe. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, in nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. En in 1 Thessalonicenzen 5 staat er, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Het is dus niet de bedoeling dat wij die gevoelens bij ons houden. We moeten die letterlijk afleggen aan het kruis, letterlijk weer vrolijk verder gaan, zoals we soms zo makkelijk zeggen. En als we dat kunnen doen, dan zijn we weer een stap gegroeid in geloof en dichter bij God gekomen. En dat is iets, denk ik, wat we allemaal wel willen. En een heel praktische reden eigenlijk waarom dat je ook zou vergeven, is gewoon heel simpel. Het kost enorm veel energie om je heel de tijd daarop te focussen. Alles wat die persoon doet, die jou dan schade heeft berokkend, alles wat hij zegt, leg je onder een vergrootglas. En al je energie wordt daardoor opgesloopt. Je kan niet meer slapen, je hebt geen fut om andere energie dingen te doen. En die daad zit eigenlijk als een giftige angel in je leven. En die consumeert al je energie. Het zou dus niet meer dan logisch zijn dat je daarom eigenlijk heel snel besluit om mensen te vergeven. Maar de mensen zijn trots en koppigheid, dat is iets opmerkelijks. Maar eigenlijk, als je heel logisch erover nadenkt, zou dat eigenlijk ook nog een reden moeten zijn. Heb ik nog eigenlijk, sommigen van jullie weten dat ik in de medische sector zit, heb ik nog een heel klein toemaatje. Mag ik de volgende slide tonen? Dat zijn dus eigenlijk allemaal beelden van mensen die onder een scanner hebben gelegen. En die moesten een bepaald gevoel nabootsen. En dan zie je dus eigenlijk heel duidelijk dat depressie, verdriet, haat en dergelijke, dat die echt koude gevoelens uitstralen. Daar waar dat vreugde, liefde en dergelijke warme gevoelens geeft. Dus het zit niet enkel tussen je oren, om het zo te zeggen. Het gaat veel verder dan dat. Heel je lichaam wordt beïnvloed door die boze gevoelens, die negatieve emoties. En er zijn dus keer op keer studies die dat aantonen. En ik vind dat gewoon wonderlijk hoe dat de Bijbel heel simplistisch zegt van kijk, je mag dat niet doen. En dat de wetenschap jaren later effectief bewijst dat wat God zegt, dat dat ook klopt. Maar dan veel detailistischer uitgelegd natuurlijk. Nu, als we dit allemaal bij elkaar zetten, dan zie ik eigenlijk een heel mooi idee van God naar voren komen. En je kan dat in talloze varianten bedenken, maar het komt eigenlijk altijd weer op hetzelfde neer. God is perfect en wij leven eigenlijk in een gebroken wereld en wij kunnen die perfectie niet bereiken. Namelijk, God is liefde, God wil ultieme vergeving. Maar we leven in een gebroken wereld, wij zijn zondig, wij kunnen die vergeving eigenlijk niet geven of krijgen. Hè? Maar als we naar God willen luisteren, als we Jezus willen volgen, dan zullen dus aardse zegeningen komen en hemelse zegeningen. De hemelse zegening is hier dat God ons vergeeft, maar ook de aardse zegening is eigenlijk dat die negatieve gevoelens aan het kruis gelaten worden. En dat we dan weer beter verder kunnen. En dat we dus eigenlijk die kwelgeesten, ja, waar we dan over spreken, achter kunnen laten aan het kruis van God. Want zo kun je eigenlijk ook die eerste tekst lezen. Hè? Kwelgeesten. Die kwelgeesten, die beulen, die pijnigers, die kun je ook beschouwen als gevoelens die uit jezelf komen. Hè? Als ik niet vergeef, voel ik mij gewoon slecht. En slaap ik slecht. Dat klinkt eigenlijk als een marteling. En keer op keer, elke dag opnieuw, herinner je jezelf eraan aan het onrecht dat jezelf is aangedaan. En nu ga ik misschien iets verder dan noodzakelijk, maar het cliché van als ik niet vergeef, dan zal ik naar de hel gaan, klopt eigenlijk gewoon niet. Als ik ervan uitga dat ik door mijn eigen daden iemand vergeven in de hemel kom, dan snap ik eigenlijk niet wat het offer van Jezus inhoudt. In Johannes 14 staat, Jezus antwoordde, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleen door mij heeft men toegang tot de Vader. En in Handelingen 4 vers 12 staat, door niemand anders kunnen wij gered worden. Want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Het is dus onmogelijk dat onze redding afhangt van het al dan niet vergeven. En dat we daarom niet in de hemel kunnen komen. Als we Jezus aanvaarden als onze verlosser en aanvaarden dat wij zondig zijn, dan en alleen dan zullen wij gered worden. Denk maar aan Johannes 3 vers 16, iedereen die kent het wel. God wil echter dat wij gezegend worden en heeft het beste met ons voor. En als we elkaar vergeven, kunnen wij weer relaties met elkaar aangaan. Kunnen wij een beter leven hebben. Nu, ik had in het begin van de preek al gezegd dat ik een kleine rebel was. Daan die kan dat misschien ook wel een beetje bevestigen. Ik heb zelf een persoonlijke situatie meegemaakt, waar dat iemand eigenlijk in een paar seconden mijn leven compleet verwoest heeft. En ik heb die daarna nooit meer gezien. En hij heeft ook geen schuldbesef. Moet ik die persoon dan vergeven of niet? Moet ik mezelf openstellen voor heel die rollercoaster van emoties, dat ik uiteindelijk tot het punt kom van, oké, ik vergeef het hem. Ook al zal ik het nooit kunnen zeggen. Maar ik zal heel kort zeggen wat er gebeurd is, en dan daarna ook mijn reactie daarop. Ik zat in het vijfde middelbaar en ik had een wiskundeleerkracht die mijn oudere broer ook eigenlijk gebroken had. En ik had 48,5% wiskunde in de 6 uur richting. En ik had een werkje voor esthetica niet gemaakt. En dat was dus genoeg om mij te doen buizen. Dus ik was dus afgezakt naar de 4 uur wiskunde richting om die leerkracht niet meer te hebben. En voor het eerst in 10 jaar veranderde die leerkracht toevallig naar de 4 uur wiskunde. En woensdag, de 1 september, 2e uur, ik zal het nooit vergeten, zei die leerkracht tegen mij, Joost, je bent te slim om in de 4 uur richting te zitten. Ik maak voor jou een uitzondering. Je mag alle wiskunde-olympiade oefeningen maken en dan kom je zeker in de nationale finale. Je hoeft niet op te letten in de les, want je kan het al. Dat was dus wat hij gedaan had. Uiteraard heb ik hem gezegd dat ik daar niet geïnteresseerd in was. Maar het ging eigenlijk steeds verder en verder dat ik op het punt stond om zelfmoord te plegen. Ik stond effectief met een mes boven mijn handen om te zeggen van kijk, het hoeft niet meer. Elke dag opnieuw herinnerd te worden aan het feit wat die man gedaan heeft. En elke keer weer opnieuw dat door te moeten maken op school. Er was uiteindelijk nog veel meer gebeurd, maar gewoon heel kort gezegd, dat was het. En uiteindelijk jaren later, op kamp kwam dat in één keer naar boven, dat ik met mijn gevoelens in de knoop zat. Ik had zoiets van, kijk, ik heb die man, nadat ik de school verlaten had, nooit meer gezien. Waarom zou ik hem moeten vergeven? En op kamp kwam dat naar voren en ik wou vergeving geven, maar ik kon het niet. Ik kon het fysiek niet uitspreken. En Tony en Gunther, ook kampleiding, zeiden we gaan ervoor bidden. En ik heb dus toen gebeden. En toen vroeg Tony, was het weg? En ik zei, nee, het is niet weg. Toen zei Tony, en daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor, zei hij, dan gaan we verder bidden. En uiteindelijk door gebed heb ik letterlijk kunnen uitspreken, ik vergeef het hem. En al die gevoelens, ik weet niet wat er gebeurd was, maar ik heb ze letterlijk, echt fysiek, ik lag op bed met mijn knieën geknield en ik heb het letterlijk weggeduwd. En sindsdien is eigenlijk ook al die negatieve gevoelens, want ik werd er keer op keer aan herinnerd. Ik zat dan een paar jaar achter in mijn leertraject. Ik heb veel meegemaakt en het heeft me gewoon negatief beïnvloed. En ik heb dat eigenlijk letterlijk aan het kruis kunnen achterlaten. En dat zijn eigenlijk die negatieve gevoelens. Waarom zou je dus vergeven als je elkaar niet meer ziet? Daarom, omdat je zelf nog een mooi leven tegemoet kunt gaan. Nu, aan het begin van de preek gaf ik eigenlijk de definitie van vergeving. En er wordt eigenlijk heel vaak gezegd, ja, het is wel vergeven, maar niet vergeten. Klopt dit eigenlijk voor ons christenen? Is dit wel christelijk of is dit menselijk? Want als je de Bijbel erop naslaat, kun je eigenlijk het volgende lezen. God zegt dat hij onze zonden niet aanrekent, maar weggooit. Dat staat in Micha 7. Wie is een God als gij, die ongerechtigheid vergeeft en de overtredingen van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbij gaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar hem welbehagen heeft in goede tierenheid. Hij zal het zich wederom over ons ontfermen en hij zal onze ongerechtigheid vertreden. Ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepte der zee. En in Psalm 103 staat, heel simpel, zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Dat is wat God doet. Hij gooit onze zonden weg, zonde weg eigenlijk. Hè? Maar wat moeten wij doen als christen? Moeten wij de zonden vergeven en vergeten? Of moeten wij ze enkel vergeven, maar niet vergeten? Wat denken jullie? Vergeven en vergeten? Iemand iets anders?
Mm-hmm, ja. Je wel kunt kiezen als het vergeten niet lukt, om daar dan mee om te gaan.
Ja. Het is inderdaad. Het is geen zwart-wit antwoord. Maar met vergeven en vergeten wordt eigenlijk het volgende bedoeld. Vergeving, zoals de definitie zegt, is je laat de aansprakelijkheid vallen. Dus de aansprakelijkheid, die vergeet je. Maar de daad, inderdaad, zoals Geert zegt, kun je niet altijd vergeten. Kijk naar mijn situatie, heel simpel. Ik ben nu 28, eigenlijk had ik 2 jaar verder in mijn studietraject moeten zitten. En heel vaak zijn er nog artsen die zeggen van, ja, maar hoe komt het dat je nog maar in je eerste jaar zit? Ik word daar keer op keer aan herinnerd. En er zijn mensen die nog meer en ergere dingen hebben meegemaakt. Heel praktisch kun je niet altijd de dingen vergeten. Maar wat dat God wel wilt, is dat wij de aansprakelijkheid vergeten. Want als wij zeggen, ik vergeef het je, en dan 6 maanden later zijn we weer aan het bekvechten of aan het ruzie. En dan zeg je, ja, maar ja, weet je nog, 6 maanden geleden, hè, dan heb je dat en dat en dat gedaan. Dan stel je die persoon opnieuw aansprakelijk. En dat is eigenlijk ontmoedigend voor die persoon liever. Want hij beseft dat hij eigenlijk die vergeving die dat hij zogezegd gekregen heeft, nooit echt gekregen heeft. En dat hij bij alles wat hij doet, dat hij gewoon beseft van, kijk, ik zal nooit vergeven worden. Maar nog erger, wij hebben die persoon niet echt kunnen vergeven. Wij blijven heel de tijd nog steeds vastzitten in die negatieve spiraal. En dat is eigenlijk wat God bedoelt met ik vergeef en ik vergeet. Want God kan eigenlijk niet vergeten wat dat wij doen. God is alwetend. Maar hij houdt die aansprakelijkheid niet meer voor ons. En zo moeten wij dus eigenlijk vergeven. Het is heel simpel een samenvatting. Hè? Waarom moet ik vergeven? God is liefde. En liefde kan enkel stromen als de relaties goed zijn. Jezus, die is eigenlijk de personificatie van vergeving. Hij kwam naar de wereld om vergeving voor ons te bewerkstelligen. De Bijbel roept ons op om ons te focussen op positieve gedachten en die negatieve gedachten bij het kruis te laten. En zelfs al is vergeving eenzijdig, het is nog steeds verstandig om het te doen. Vergeving is eigenlijk de aansprakelijkheid voor altijd vergeven, maar niet noodzakelijk de daad zelf. Maar in de hoop dat je dan een betere toekomst kunt tegemoet te gaan. En er zijn eigenlijk heel praktisch 6 stappen voor vergeving. Mag de volgende tonen? Bidden. Hè? We zijn nu eenmaal in een kerk. En ik kan ook zelf bevestigen van, had ik dan op dat moment niet voor mij gebeden geweest? En had ik zelf niet gebeden, had ik die persoon waarschijnlijk nooit vergeven kunnen hebben. En dan zijn er eigenlijk een aantal fases die in de psychologie wel naar voren komen. De eerste is eigenlijk het erkennen dat er schade is, dat er iets fout is gedaan. En analyseren wat had je verwacht dat er gebeurd was. Als je zegt dat je geen probleem hebt, ja, dan kun je het ook niet verwerken. Je moet eigenlijk kunnen beschrijven en benoemen wat had je gedacht dat er ging gebeuren. Want hetgeen wat er gebeurd is, was duidelijk niet hetgeen wat je verwacht had. En de volgende stap is dan het aanvaarden. Je had gedacht dat de toekomst er anders ging uitzien. Die is nu eenmaal iets anders geworden. En dan moet je leren aanvaarden. En dan komt eigenlijk de stap van het loslaten. Je kan uit die situatie moet je inderdaad leren. Dat is ook hetgeen van het niet vergeten. Maar het moeilijkste punt is eigenlijk het leren loslaten. Want je hebt die toekomst of die situatie die je gedacht had dat anders is. En die heeft je leven nu beïnvloed. En je moet leren aanvaarden dat de situatie nu anders is. Dus je moet eigenlijk de toekomst leren aanvaarden en leren loslaten. Wat jij ervan verwacht had. En dan uiteindelijk kom je op het punt dat je het hebt losgelaten en dat je dan naar die persoon kan toestappen en zegt van kijk, ik kan je vergeven. Het is jammer dat het gebeurd is, maar ik vergeef het je. Ik laat die woede en die aanklacht tegen jou vallen. En als dat gebeurd is, dan kun je hopelijk zeggen van kijk, ik bevestig je weer de vriendschap en ik ga weer verder met jou. Ik kan weer door de deur. En dat is eigenlijk waarom dat God wilt, heel simpel, dat wij moeten vergeven. Omdat God het beste met ons voor heeft. Amen.